Eefje de Visser met naast me. Job, het nummer doet veel met je, hè? Als je het nu weer hoort.
Ja.
Je hebt het niet meer veel geluisterd?
Nee, het is... Het gaat heel erg over, tenminste voor ons in ieder geval, over op elkaar teruggeworpen worden. En je elkaar eruit doorheen slepen. En dat voelde toen in dat landschap was dat het. En toen was het bijna gewoon een soort van plaatje. En toen daarna was dat ineens echt. En dat is super rauw. En dat komt dan weer meteen terug op het moment dat je dat weer luistert. En, maar dat is ook, daardoor vind ik het ook nog steeds een heel erg mooi nummer. En alleen ja, het is soms... Zeker aan het begin moet je sommige emoties niet te veel opzoeken. Je moet het echt gedoseerd doen, anders dan
kan je
het gewoon niet aan.
Nee. Jullie hebben natuurlijk die journalistieke prijs gewonnen, omdat jullie onderzoek hebben gedaan naar de dood van Mickey.
Ja.
Hoe begon die zoektocht?
Nou, eigenlijk op een 's avonds begon ik gewoon maar te googlen. Ik ben wetenschapsjournalist.
Kort daarna of?
Ja, eigenlijk al binnen een paar dagen. Nou, nee, niet. Niet meteen, want dan hebben we eerst die uitvaart gedaan. Maar meteen eigenlijk daarna, toen kroop ik weer achter mijn laptop en begon gewoon te googlen. En Svetlana vond het aan het begin nog wel vrij heftig, want ik ontdekte echt dingen die je misschien ook niet meteen wil horen. Namelijk dat hij eigenlijk in feite gestikt en verhongerd is. En dat wil je eigenlijk niet horen over je eigen kind. En zeker niet als je hebt geprobeerd daar iets aan te doen. Maar goed, dat was eerst voor mezelf. Want ja, je wil gewoon weten wat er gebeurd is. En toen ontdekten we dat er een bepaalde richtlijn uitgekomen was waarmee ze de groei van zo'n... Hij was ook veel te klein doordat de placenta niet goed had gewerkt.
Een richtlijn van verloskundigen
voor was opgesteld en uitgebracht om dat beter op te sporen. Waarbij ze een soort groeicurve maken op basis van metingen aan de buitenkant van de buik. Met een centimeter lint.
Dan meten ze de buikomvang.
Ja, en dat is op zich niet perfect, maar dat is beter dan niks. En, maar dat was bij ons helemaal niet systematisch gedaan. Dus toen vroegen we dat aan de verloskundige toen we op een gegeven moment na een paar weken een bespreking hadden.
Want die bespreking was sowieso al gepland? Of heb je er zelf voor moeten vragen?
Dat was op ons verzoek, maar daar stonden zij voor open. Dat hadden ze aangegeven. Op dat moment was het nog, voelde het nog als... Nou ja, we willen gewoon weten hoe het gebeurd is. We wisten niet zo goed wat. En zij zeiden in eerste instantie van dat ze gewoon een klein kindje hadden gemist. Nou ja, dat hadden ze ook... Dat hadden ze ook gemist, omdat ze niet alles daaraan gedaan hadden.
Maar wat bedoelen ze daarmee, een klein kindje gemist?
Nou, als je kind heel erg te klein is, dan als het goed is, dan gaan ze extra opletten. Dat hoeft niet altijd slecht te zijn. Een klein kind kan ook gezond zijn. Maar dan is er een grote kans dat er iets mis is met die placenta. Dus dan gaan ze het in het ziekenhuis vervolgen.
Maar hebben ze niet gezien dat het kind klein was?
Dat hadden ze niet gezien en niet gevoeld dus ook. Op de hand voelen is heel onnauwkeurig. Dat weet iedereen. Maar toch vertrouwen ze er vaak op of willen ze vooral niet te veel doen. Ze zijn bang dat je of ten onrechte naar het ziekenhuis wordt gestuurd, dat je ongerust wordt. Het kost allemaal meer geld. Het levert hen zelf ook dan geen inkomsten meer op, zodra jij in het ziekenhuis, tenminste als jij in het ziekenhuis blijft lopen.
Maar is er dan een financiële prikkel?
Er is een financiële prikkel. Maar één op één is dat nooit moeilijk hard te maken natuurlijk, dat het dat doorslag heeft gegeven. Ik denk dat er ook een overtuiging is geweest dat het bij ons wel goed zat. Je maakt altijd een inschatting en die is totaal op niks gebaseerd geweest.
Maar je vond die richtlijn eigenlijk door te googlen?
Ja. Ja, gewoon.
En toen heb je de verloskundige daarmee geconfronteerd?
En ze zeiden, die manier van werken is alweer teruggetrokken. En er is heel veel discussie over. En dacht ik van, discussie over? Dus onze journalistieke alarmbellen gingen af. Toen zijn we veel verder daarin gedoken. En zo'n stuitje van het een op het ander. Dus die richtlijn stond ter discussie. Die is niet zonder samenspraak met de gynaecologen ingevoerd. Gynaecologen waren het inderdaad niet mee eens. Ze horen heel veel samen te werken tegenwoordig. Vervolgens een hele wetenschappelijke discussie erachter. En verschillende verloskundigen en gynaecologen gesproken die zeiden... ja, maar dit is ook zo achterhaald. Met echo kun je veel meer, maar dat is dan weer te duur. Ja, vindt men te duur. Of men is dus inderdaad te bang dat er te veel gebeurt. Dat er te veel gezonde zwangeren, zoals ze het dan zeggen... ongerust worden gemaakt of ziek worden verklaard.
Ongerust. Aan de andere kant, het kan je juist geruststellen, toch?
Ja, precies. Dat zeiden we ook. Een goede echo. Het is ook niet 100%, maar dat geeft wel veel meer inzicht dan een voelen aan de verpakking.
Ik heb eerlijk gezegd de cijfers niet op een rij. Maar hoe vaak gaat het mis in Nederland?
Er zijn, je hebt de sterfte rondom de geboorte. En wij zitten natuurlijk dan ervoor. En daarvoor is grofweg 1 op de 200. Dat is niet zoveel, maar dat betekent nog steeds wel een enkele per dag. Ik geloof dat er in totaal iets van 800 in het jaar. Dat is wel minder geworden in Nederland, mede dankzij, ze weten niet zo goed waarom, maar waarschijnlijk speelt er wel bij mee dat ze beter zijn gaan samenwerken.
De gynaecologen en de verloskundigen.
Ja, want er is een hele hoge drempel geweest steeds om door te verwijzen, waardoor dat misschien te weinig gebeurde.
En waarom is die drempel er?
Dat is zo gegroeid, het is zo gebleven in Nederland, het is ook gewoon goedkoop. In Nederland willen ze natuurlijk altijd dat je pas bij de specialist komt als het nodig is. En anders kan je door een lager geschoold iemand geholpen worden. Zij zien zelf vooral dat zij gespecialiseerd zijn in de gezonde zwangeren. Maar uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat ze voornamelijk gewoon...
De verloskundige heb je het over.
Ja. Ja. En voornamelijk komt het er gewoon op neer dat ze gewoon goedkopere werkkrachten zijn. En ik snap ook wel dat je niet iedereen meteen in het ziekenhuis maar stuurt die waarmee niks aan de hand is. Maar ja, zoals je bij ons hebt gezien, het kan zomaar van de ene op de andere dag anders zijn. En je ziet ook in Nederland wel een tendens dat veel vrouwen het ook niet meer willen in het ziekenhuis. Want dat zou alleen maar slecht zijn. En ze willen liever natuurlijk dan het beste voor hun kind.
Thuis bevallen.
Ja, thuis, niet alleen thuis bevallen. Maar ook gewoon weg van alle medische toeters en bellen. Want dat zou alleen maar meer schade toebrengen. Nou, we weten de andere kant daarvan nu.
Ja, want je ging dus die zoektocht. Kom je dan uit bij een soort schuldige? Ik bedoel, kan je dan zeggen van de fout ligt...
In dit geval was wel heel duidelijk dat ze echt de richtlijn niet hebben gevolgd. En dat mag. Een arts of een verloskundige mag van de richtlijn afwijken, maar dan moeten ze dat onderbouwen.
En dat is die richtlijn over die buikmeting?
Het zijn er twee. De ene is over dat buikmeten en die andere is over dat minder leven, waarbij ze gewoon hadden moeten doorsturen.
Want zodra de moeder minder leven voelt,
dat staat heel duidelijk omschreven. En dus in dit geval is daar gewoon wel duidelijk. Kijk, er wordt nu nog onderzoek naar gedaan door de inspectie. En er loopt ook een klacht bij de beroepsvereniging.
Maar is dat
dus
onderzoek?
Daar moeten nog uitspraken over volgen. Maar het is wat dat betreft.
Hebben jullie daar invloed op
gehad,
op dat onderzoek?
Wij hebben het zelf geïnitieerd.
Dus is een onderzoek.
Ze hebben zelf geen melding gedaan. Dus, want er was onduidelijkheid over of het nodig was. Dat is natuurlijk onzin. Het levert hun heel veel extra werk op en de mogelijkheid dat ze eruit komen. Dus melden ze het niet.
Dus kortom, dat onderzoek van jullie tweeën, heeft wel echt effect gehad. Hè? Dat heeft misschien wel heel erg effect, zelfs voor alle zwangere vrouwen in Nederland.
Ja, er werd heel veel discussie gevoerd. Sowieso altijd over die babysterftecijfers. Die zijn, zoals ik al zei, gedaald. Maar er is altijd al discussie geweest over of ze wel klopten. Van beide kampen steeds weer. Heel veel over cijfers. Er is nu een discussie gaande over die veranderingen van de zorg, waarbij ze die schotten tussen de twee weg willen halen, waardoor dus gynaecologen en verloskundigen steeds samenwerken, gedwongen eigenlijk constant overleggen. Daar is heel veel weerstand tegen. Maar het werd niet concreet. En ons verhaal heeft dat concreet gemaakt van wat dit nou eigenlijk kan betekenen. En natuurlijk zijn er een heleboel andere verhalen. Het is maar één verhaal, maar we hebben heel veel vergelijkbare verhalen gehoord inmiddels.
Ja, want jullie krijgen veel reacties, hè?
Ja, ook heel veel van andere ouders. Die inderdaad met eenzelfde soort verhaal naar huis waren gestuurd. En de meeste waren dan daarmee gewoon naar huis gegaan. Want die hebben niet de vaardigheden en de kennis om verder te graven. En ook misschien de energie niet.
Ja, want uiteindelijk heeft dit geresulteerd in... Ik zou het graag even bereid worden. Ja. Kamervraag zijn er geweest, hè?
Ja, van D66.
Ja, door jullie onderzoek. Jullie hebben een artikel geschreven in NRC. Natuurlijk meerdere artikelen. Dat artikel heeft een prijs nu ook gekregen. En je zegt dat er een onderzoek is ingesteld.
Ja.
Door de inspectie.
Ja.
En we wachten nog op de uitkomsten.
Ja, ze hebben uitgebreid met hen gesproken, met ons gesproken.
Maar wat zou eruit kunnen komen?
Nou, de inspectie is nooit zo heel erg van meestal niet zo van specifieke dingen. Er kan bijvoorbeeld nog komen dat er dan een medisch tuchtcollege wordt ingeschakeld. En daar kan dan een berisping uitkomen of iemand uit zijn vak wordt gezet. Maar dat is allemaal nog heel ver weg. Voornamelijk komt eruit van als de patiënt of cliënt in het gevaar is geweest, dan zullen ze daar maatregelen aan koppelen of laten zien of ze voldoende geleerd hebben ervan. Zij zeggen van wel, maar ze zeggen ook bepaalde dingen die ze zouden blijven doen zoals ze ze deden. Dus wij zijn daar nog niet van overtuigd.
Zijn jullie nog boos?
Het is wel heel anders. Maar het is voornamelijk een deel van de boosheid kwam vooral heel erg voort uit het feit dat ze steeds maar bleven voorhouden bij die eerste analyse. Namelijk dat ze iets kleins gemist hadden. En terwijl wij overduidelijk konden aangeven van er was veel meer mogelijk wat jullie hadden kunnen doen. En daar gingen ze gewoon maar steeds niet op in. En dan voel je je heel machteloos. En,
maar die boosheid richt zich wel tot de verloskundige.
Nou, het is heel erg een... die koppigheid die daarin zat, die maakt je boos. En voornamelijk En daarna is het van, waarom willen we met z'n allen dat systeem op deze manier, of met z'n allen, uiteindelijk met z'n allen, het systeem in stand houden, waarbij dit soort dingen gefaciliteerd worden eigenlijk.
Want hoe zie jij het voor je? Hoe zou het moeten?
Nou ja, ik zie wel een grote vooruitgang in dat systeem waar ze naartoe werken nu, maar de achterblijvers hebben nog even de mogelijkheid om achter te blijven. Dus de praktijken die geen zin hebben in samenwerking kunnen nog even doorgaan zoals ze willen. Dat je gewoon steeds, al is het maar, doordat gynaecoloog en verloskundige elkaar steeds in de ogen kijken, dat ze niet alleen maar zien van, hey, we zijn elkaars vijand of tegenpolen, maar dat ze elkaars collega's zijn. Nee, zeker niet allemaal. Maar als de hoog oploopt, dan wordt dat weer heel erg het gevoel. Ik vergelijk het wel een beetje met Israël en Palestina. Dat op het moment dat ze, mensen kunnen prima met elkaar samenleven, maar als het over politiek gaat, dan knettert het en dan kan er ineens oorlog ontstaan.
Hoe zit het met die financiële prikkel?
Ja, die zouden ze dus ook gaan eruit gooien.
Want je zit bij een integrale zorg. En de verloskundige krijgt daar een vergoeding voor. Voor de zwangere.
En die is daarvan afhankelijk voor de inkomsten. En ze krijgt een beetje in tranches betaald. Dus op het moment dat je
tijdsdelen.
En dan af en toe nog voor een extra onderzoek kan ze ook extra krijgen. Dus voor een extra echo. Maar dat geldt in ons geval niet. Want in ons geval werd dat uitgevoerd door een echocentrum, ergens anders. Maar je hebt. Nou ja, ze hebben er baat bij om jou net zo lang tot de bevalling onder hun.
Want dan krijgen ze meer geld.
Onder hun,
hun
vleugels te houden, zeg maar. En zodra ze de bevalling gestart hebben, dan hebben zij hun geld binnen, zeg maar zeggen. En ik zeg zeker niet dat iedere verloskundige daar precies naar handelt. Want dan krijg, elke keer als je dat zegt, dan krijg je dat terug van, nee, dat is niet zo. Maar het speelt natuurlijk mee.
Ja. Want zodra doorverwezen wordt naar gynaecoloog, krijgt de gynaecoloog de vergoeding.
Ja. En natuurlijk wordt er dan gezegd, maar die heeft dan ook een prikkel. Maar die zijn wel voor veel minder van hun inkomsten afhankelijk van die inkomsten. Ze doen veel meer dan alleen maar bevallingen en zwangerschappen. En in het nieuwe systeem zou er gewoon één bak met geld zijn. En dat aan het eind van het jaar wordt dan steeds bepaald wie er welk deel krijgt. Waardoor dus de financiële prikkel zou weg zijn. Maar dat integrale tarief, dat is allemaal zo. Dat is zo'n soort bureaucratische molensteen nu nog. Dat gaat nog wel even duren voordat het er is.
Jullie zijn een half jaar bezig geweest, hè, met dit uitzoeken. Was dat heel emotioneel? Of kon je het ook, omdat je journalist allebei bent, het ook wel van een beetje van een afstand bekijken?
Het is zeker aan het begin, als je allerlei dingen nog ontdekt die met je eigen ding te maken hebben, is dat heel emotioneel. Zeker ook als je op een gegeven moment op allerlei belangen stuit. Dus achter de schermen zijn er allerlei krachten die je als zwangere nooit ziet. Dat is ook heel pijnlijk. En je wilt constant maar jezelf testen of je niet vooringenomen bent. Dus
je moet jezelf constant weer
scherp houden. Van, je leest over echo's, denk dat is toch gewoon beter. Ja, maar het is niet goed aangetoond in allerlei wetenschappelijke goede studies. Dus dat is ook wel echt zo. Dus dat moet je dan constant maar weer.
En
dat is heel ingewikkeld,
veel
ingewikkelder dan normaal. Maar dat is wel, dat moest gewoon zo zijn. Anders dan waren we echt niet geloofwaardig geweest.
Want jullie hebben ook commentaar gekregen, toch? Dat je je eigen geval als uitgangspunt neemt.
Ja, toen het stuk verschenen was, toen kregen we heel veel lof en heel veel reacties, positieve reacties. Maar vanuit het niet onverwachte hoek, namelijk die van de bepaalde verloskundigen. Werd er gezegd dat wij een lobbycasus, dat ons kind een lobbycasus was. Want het kwam precies op het moment dat die discussie oplaaide, kwam ons artikel uit. Nou, dat was niet zo bedacht. We hebben niet getimed. Het duurde wel steeds langer voordat het uiteindelijk verscheen, omdat we nog weer een extra slag overheen moesten maken en die nieuwe ontwikkelingen mee moesten nemen. Maar het was absoluut geen lobbycasus. Het was op een gegeven moment, Beatrice Smulders, de beruchte, beroemde verloskundige die gelukkig nu binnenkort met pensioen is. Die ging helemaal los. Maar toen wij haar. We zijn gevraagd om met haar in een talkshow te komen. Dat durfde ze dan weer niet.
Okay.
Zij doet er alles aan om haar eigen ideeën overeind te houden. En gaat volledig aan alle feiten voorbij. We hebben ook nog een reactie geschreven op een gegeven moment op dat interview. Waarin we alle feiten op een rij zetten. En waar ze allemaal onzin verkondigt. Maar daar heeft ze gewoon geen boodschap aan. Haar idee is belangrijker dan de feiten.
Gegaan.
Nee, dat wil ze niet.
Dat is altijd een
want dan vinden ze dat wij de dode babykaart spelen. En dat is niet eerlijk.
We gaan weer even luisteren naar wat muziek. De Pink Panther team. Ja. Vertel, leg uit.
Ja, mei vorig jaar werd door na al die heftige dingen een soort van maand van. Een soort van manische maand, zullen we zeggen. Want het artikel verscheen en dat was heel veel reacties en een hele ontlading. En we gingen trouwen.
Ja,
en daar hadden we ook heel erg naartoe geleefd. Dat was ook een soort lichtpuntje. En We hadden ook heel erg bedacht, we wilden niet een soort van er een tweede rouwdienst van maken of zo, maar er moest wel een plekje zijn voor hem. Uiteindelijk hadden we in overleg met de ambtenaar besloten dat we een kaarsje zouden aansteken. En voor de rest niet echt noemen, maar uiteindelijk waren er twee sprekers. En die allebei uitgebreid daar wel op ingingen, want het kon gewoon niet anders. Maar het was zo'n, ook dat weer zo'n ontlading. En iedereen die erbij was, laat heel erg meegeleefd. Het was ook heel makkelijk om de mensen te kiezen die wel niet konden komen, want... En normaal ga je dan helemaal politiek afzetten wegen en zo. En we hadden het heel erg op onze eigen manier gedaan. Dus we hadden wel heel feestelijk, maar we hadden niet een heel lang feest. We hadden het gevoel van, nou, wat er allemaal gebeurd was, wilden we vooral gewoon leuk zijn met de mensen. En dat nummer was heel erg... Ik had ook een eigenzinnig pak, een soort zalmroze trouwpak.
Oh, yeah. En dat zelf een beetje een Pink Panther.
Dat vond, ja, en daarom had ik dat nummer erbij gekozen. En dat was ook een beetje eigenzinnig.
Oké. Okay. We gaan luisteren.
We doen het
naar...
op onze manier. Dat was het, weet je.
Ja. Pink Panther Team op Job zijn eigen manier. Wel een mooie afsluiter.
Ja.
Dit nummer draaiden jullie dus op je bruiloft. Dat was een half jaar nadat Mickey doodgeboren werd. En hebben jullie hier dan op gedanst op dit nummer?
Nee, hier kwam ik mee op.
Ah.
Dus het was als bruidspaar. Meestal komt dan de bruid natuurlijk op met de vader. Maar de ceremoniemeester hadden vlak voordat het zover was... mijn moeder erbij gesleept en die zei, jij ging toch met je moeder op? En dacht ik, oh, maar...
Oh, Svetlana kwam wel met...
Ja, dat was klassiek, hè. Dus,
ja.
En uiteindelijk vond ik dat eigenlijk wel heel leuk.
Waarom hadden ze dat bedacht?
Ik denk dat ze dat spontaan hadden bedacht. Of ze dachten dat het al bedacht was, dat weet ik
of
niet.
Ze dachten dat het zo hoorde.
Maar het was wel heel mooi, want ik weet nog heel goed dat wij de foto's van de uitvaart bekeken. Want natuurlijk ben je dan alleen maar vooral met je eigen... verdriet en met de uitvaart zelf bezig. Maar ik had een foto van mijn moeder. En die, ja, dat krijg ik meteen weer tranen in mijn ogen als ik die zie. Hoe ontzettend verslagen en ontzettend devastated zij was. Ik heb er geen Nederlands woord voor dat woord. Ik vond het heel mooi, ook vooral achteraf, om dat hele mooie moment ook heel erg met haar te kunnen delen.
Omdat het heel dubbel was, hè? Bruiloft, je zoon gaat trouwen, maar... Ze zat natuurlijk ook nog in.
En zij had ook heel erg daarin meegeleefd, heel erg op haar manier. Zij is heel praktisch ingesteld, maar ook heel erg dan ook van betekenis geven. Dus ze had ook bijvoorbeeld een knuffeltje meegegeven, aan hem gegeven. En dat heeft hij meegekregen bij de crematie. En ze had ook knuffeltjes gemaakt voor in het ziekenhuis, zodat ze die aan andere kindertjes die overleden waren ook konden meegeven. En zo heeft ze steeds dit soort dingen. En ja, ik vond het heel mooi om ook zoiets praktisch met haar dan te doen. Dat zij mij gewoon mocht meenemen. En uiteindelijk, mijn ouders zijn helemaal niet zo uitbundig. Maar we hebben nog wel aan het eind van de avond, ook al was het geen groot dansfeest, hebben we nog wel even gedanst.
Okay.
En dat was ook wel heel mooi.
Hey, en die bruiloft, is die een soort van spontaan gegaan? Je bent vrij snel getrouwd.
Ja, nou, ik had er wel voordat het begin gebeurd was, hadden we het erover gehad en zo. En toen was het al heel erg. Ik ben nooit zo geweest van ik wil per se trouwen. Mm-hmm. Want ik voelde het een beetje als een stippenlijntje van, oh ja, als je zo en zoveel jaar samen bent en je wil gaan met kinderen beginnen, dan ga je trouwen.
Ja.
Dus ergens was het ook wel iets moois dat het bij ons andersom ging. Dat ons kind eerst kwam en dat we er dan daarna zouden gaan trouwen. Dat was op zich al eigenzinnig.
Maar jullie hadden het wel over een bruiloft gehad, voordat Svetlana zwanger was.
We dachten eerst van, we doen het dan nog even voor de bevalling. Maar dat ging helemaal niet lukken. Maar toen dit allemaal gebeurde, toen wist ik wel zo. Dan hadden we zoiets. Nou, dan willen we het ook. Nou, dan wilden we het sowieso dus al. Maar dan wilden we het echt. En toen voelde het echt nog veel. Het was ook zo. Het voelde als mijn vriend of mijn vriendin voelde al gewoon niet meer toereikend. Het was gewoon. En ineens wist ik wat voor mij trouwen betekende. Dat je het echt naar een hoger plan tilt. En toen hebben we dat ook gedaan. En erg op onze, en dat ik al zei, op onze eigen manier.
En hoe ging dat? Want dan heb je net een half jaar geleden afscheid genomen van je kind. En dan, ja, bruiloft is ook een van de mooiste dagen van je leven,
ja,
zeggen ze.
Ja, nou, het programma hadden we vrij luchtig gehouden en daar niet te veel aandacht aan besteed. We gingen in artist trouwen. En we hadden wel. Het was dan een zaal daar, dat heette Sterrenzaal. Dat was ook niet zomaar zo gekozen. Omdat je dan toch ergens het gevoel hebt dat die erbij is. En we hadden dan bij de Flamingo's gingen we borrelen. En daarna gingen we naar een restaurant. En dan gingen we daar met een grote groep nog. Ze hadden een soort van borrel slash
Maar was het
grapjes.
Wisselde vreugde en verdriet
nou,
elkaar af?
Waar het vooral op bijna vastliep. Niet echt vastliep. Was, we wilden allebei elkaar toespreken. Maar ja, dan wat ga je dan zeggen? Oh, ik hou zo van je vanwege dit en van dat. Maar dat kwam gewoon niet. Ja. Dus we hadden ook allebei zoiets van, misschien moeten we maar gewoon iets anders zeggen. En uiteindelijk hebben we het vooral gehad over het feit dat het zo moeilijk was om dat te schrijven. En hoe en wat en waarom en een gedichtje. Uiteindelijk had ze staan een mooi gedichtje en had haar een van de sprekers haar gedichtje nog gestolen ook. Per ongeluk. Dus, maar had gelukkig een reservegedichtje. Het was allemaal heel erg. Het was ook daardoor wel heel mooi. We probeerden het niet te veel te laten overschaduwen. Maar daardoor was het juist heel erg aanwezig en dat was ook wel goed.
En de mensen die erbij waren bij de bruiloft, zijn dat de mensen die veel voor jullie betekend hebben?
Het waren op zich bijna dezelfde mensen als bij de uitvaart. En er waren ook inderdaad wel mensen. Ja, er zijn mensen die niet meer. De klassieke mensen die je dus niet meer van zich laten horen. Mm-hmm. Die heb je. Maar je hebt ook daarnaast heel veel mensen met wie het gewoon heel veel stroever gaat. Of die je dan zelf liever een beetje op afstand houdt. Want het wordt gewoon. Mensen kosten veel sneller energie. Of ze geven juist heel veel energie. Dat wordt allebei veel sterker.
Je kan natuurlijk ook positief verrast worden door
ja,
mensen
jawel,
die
dat,
ineens
dat
er wel
ook.
Voor je zijn.
Dat soort dingen gebeurde ook. Maar inderdaad, ik heb ook bijvoorbeeld gewoon vrienden van mijn studietijd. Sommige daarvan die pak ik heel veel en andere gewoon niet. En dan denk ik, ja. Normaal zou je dus altijd de hele groep uitnodigen. En dat was nu in het geval
want
niet moeilijk.
Dat hebben ze natuurlijk. Hè? Mickey was overleden. En jullie kregen gelijk. Zo'n gesprek van wat er allemaal gaat gebeuren. En er werd ook al gezegd. Je vriendschappen zullen veranderen.
Ja.
En dat is ook gebeurd.
Ja. Ja, je krijgt zelf hele andere. Ik was sowieso al nooit zo vlierenfluiter. Maar je krijgt hele andere ideeën over wat nou eigenlijk vriendschap is. En wie je echte vrienden zijn. En als ze het laten afweten, dan normaal denk je, ach ja, ze zullen wel druk zijn. Of als iemand iets doms zegt, dan denk je, ach, het zal wel. In dit geval, als iemand iets doms zegt, dan ga je echt niet zeker zomaar iemand afserveren. Maar je moet er dan wel iets mee, want anders dan, ja, dan, je wordt gewoon heel snel gekwetst.
Job, we gaan even luisteren naar een heftig nummer. Sepultura met Attitude. Ja. En je mag zo meteen vertellen waarom jij hier zo graag naar luisterde.
Ja.
Maar mensen thuis, zet je radio misschien een beetje zachter.
Ja.
Ja, ik moet een beetje om lachen. Het is niet echt mijn muziek, maar ik snap wel dat je hier naar luistert. Maar is het, kon je hierin vooral je boosheid kwijt? Wat kon je hierin kwijt als je hier naar luistert?
Dit is de muziek die ik toen ik 16 was heel veel draaide, als puber. En op een gegeven moment merkte ik dat ik, ja, was gewoon met bepaalde vriendschappen werd het gewoon ingewikkeld. En ik wilde heel graag begrip voor hun tonen en zij voor mij. Maar ik merkte op een gegeven moment dat het steeds stroever en stroever werd. Want je kunt bepaalde dingen die dan lastig zijn. Bijvoorbeeld wanneer er weer een zwangerschap in de vriendengroep is. Ja. Of dat je moeite hebt om bepaalde dingen mee te doen. En je wil dat duidelijk maken, maar het lukt maar niet. En op een gegeven moment voelde ik me zo machteloos.
Want je kon er niet altijd even goed over praten met vrienden.
Ja, op zich wel. Aan de ene kant wel. Maar je voelde ook aan dat ze het ook lastig vonden. En soms ook gewoon vervelend dat je er elke keer weer... Niet dat ik er altijd actief over begon, maar de sfeer werd anders. En ja, je bent gewoon anders.
De sfeer werd anders. Bijvoorbeeld, er zit een vriendengroep en jij komt binnen en dan wordt de sfeer anders. Omdat
ja,
ze
dat
weten,
dat,
jij hebt het heftigst meegemaakt.
Dat kreeg ook wel te horen. En ja, en dat is begrijpelijk, dat is ook zo. Maar ja,
want je verandert, hè, als zoiets
ja,
gebeurt.
Nou ja, wat ik op een gegeven moment ook... ik ging naar een documentaire van Nick Cave. Over Nick Cave, die zanger die zijn zoon verloor. En die zei, je verandert van de ene op de andere dag. En je weet zelf niet eens hoe je bent veranderd. Laat staan dat andere mensen het kunnen. Maar de mensen die heel dichtbij staan, die merken het wel. En de mensen die ver weg staan, die zien die nieuwe persoon. Alleen die mensen die dachten je te kennen... en dan ineens een andere persoon voor zich hebben. Die vinden dat toch erg lastig. En zeker als ze op een gegeven moment de tijd voordat ze denken... nou, nu zal het wel weer normaal zijn.
Hey, ben je nu, zeg maar... heb je een soort van vrede gevonden met de vrienden... de vriendschappen die dus veranderd zijn? Dus misschien heb je nieuwe goede vriendschappen gekregen... en oude vriendschappen afgesloten?
Het is nog steeds af en toe lastig, moeilijk. Maar ik heb er wel vrede mee dat zo is. Als dingen bijvoorbeeld soms escaleren, denk ik... ja, dingen niet meer goed lopen, denk ik... dat was niet... Ik heb niet iets verkeerd gedaan en zij misschien ook niet. Maar het heeft zo moeten zijn, want het werkte gewoon niet meer. En dat is dan gewoon zo.
Even wat anders, want jouw vrouw, Sesdana, die is net binnengelopen met een hele dikke buik.
Ja, dat klopt.
Jullie zijn opnieuw zwanger.
Ja, ja dat is ook nog eens een keer bijgekomen.
Ja.
Ja, nee, dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi en hartstikke
En hoe ver
spannend.
Zijn jullie?
We zijn nu bij 23 weken.
En is het inderdaad, is er veel angst?
Ja, het vertrouwen is heel dun. Dus bij elk klein dingetje, dan is er heel snel weer paniek. We hebben lopen nu allemaal extra controles. Maar we zijn er ook over aan het schrijven weer gegaan. Want ja, je blijft toch een schrijver.
Ja, maar voor een journalistiek onderzoek weer?
Nou,
of komt
nee,
er een boek
veel
aan?
Meer, dat zou kunnen.
Ja, want je hebt natuurlijk al een paar boeken op je naam.
Ja, we schrijven nu voor op Reporters Online. Dat is een kanaal via Blendl te lezen. Dus houden we er zelf elke week. Schrijven we. De ene keer gaat het over inderdaad die worsteling met vriendschap. De andere keer met... In het ziekenhuis, hoe snel je van slag bent.
Want waar kunnen mensen dat vinden als ze jullie willen volgen?
Ja, via Blendl. En als je dan mijn naam googelt.
Job de Vriezen. Job met een P.
Of als je gewoon via Reporters Online, dat zit bij online via Blendl. Daar kun je dat vinden.
Maar oké, jullie 23 weken, weten we dan al wat het wordt?
Ja, nou ja, als het, mogen we dat zeggen?
Ja?
Ja, nou, Mickey krijgt een broertje.
Ah,
en dat is aan de ene kant
gefeliciteerd.
Natuurlijk heel, gek. Maar ja. Je gaat nu sowieso niks meer van tevoren uitstippelen.
En even wat anders, hè, want jullie krijgen die prijs in februari.
Ja.
Dus in
het
Boston.
Het wordt heel spannend. Dat ze kan net wel of net niet mee. Vooral als het van de arts mag, dan kan ze mee.
Ja, het zou wel te gek zijn, hè? Als jullie samen die prijs daar kunnen ophalen.
Ja.
En... We hebben nog maar één nummer.
Ja.
En ik wilde nog even kort van jou weten waarom wij naar
Typhoon.
Typhoon. Typhoon moeten luisteren.
Nou, dat nummer dat valt. Hebben we ook zowel bij de uitvaart als bij de bruiloft gedraaid. Omdat het heel erg gaat over het samen moeten doen. Zoals samen als met z'n tweetjes, als samen met elkaar.
Ja.
Ik vond zelf die ene zin, als de hemel valt en de druk wordt op God wordt groter, ze draagt het allemaal. Zeer vond ik ook wel mooi. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen en kunnen zij en Allah samen even weg. Oftewel,
ja. Nou, laten we gaan luisteren naar het laatste nummer dat Job de Vriezen gekozen heeft. Typhoon met hemel valt.
Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn, hoe anders zou het zijn. Ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach. Als ik dat niet had, was ik depressief, suicidaal. Ze zeggen, doe normaal, verman jezelf. Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel. Maar goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me. Alles is er al van binnen. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn God, zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden. Niet de jou of de zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een multispagaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles. Beetje zoals mijn eigen ma. Zij is toch goed voor deze wereld. We willen meer plus, door de crisis is iedereen skeer. En dan die eeuwige strijd. Klopt, drama aan de deuren zijn lieden van de partij. Ja, ja, wij willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Lieve, hoe zou het zijn? Even een break, deel ik een neet, is of met de trein. Pootje baden in het universum, modderbad, verse koffie in de ochtendkrant. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg.
Ja, te gek nummer van Typhoon, Hemel valt. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het programma Levensverhalen hier op Amsterdam FM. Mijn gast was journalist Job de Vriese. Hij won samen met zijn vrouw Sves Dana de prestigieuze AAAS Science Journalism Award met een verhaal over de doodgeboorte van hun zoon Mickey. Job, bedankt voor je komst en voor je verhaal. Mijn naam is Iris Beum. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Volgende week zaterdag zijn we er weer met het programma Levensverhalen op Amsterdam FM. En nu het programma Goede Kleed.